Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
There are places I remember.
Vrouwen, waar ga je de tijd toch voor?
You remember me when the west wind moves.
Dat is het land in Noord, dat land van Weinekoorn.
Goedemorgen en welkom bij Leven in Muziek. De komende twee uur praat ik met een echte stadjer die ook in Muntendam, Oekraïne, China en Indonesië woonde. Een voetballer die altijd tot het gaatje ging om te winnen. Een man met een zwart-geel, maar vooral groen-wit hart. Op zijn geboortedatum, 25 december 1963, stond dit op nummer 1 in de top 40. If I Had a Hammer. Uit 1949. Dit was een cover. Joop Gal. Hi. Dat is de man die ik net heb omschreven voor Tini Lopez. Ja, nou ja. Je hebt eigenlijk bijna geen introductie nodig, Joop. We kennen je natuurlijk als oudspeler van Veendam en Groningen. Ook nog heel even bij Heerenveen zelfs gespeeld.
Ja, maar dat kan ik uitleggen. Heb ik ook een paar keer uitgelegd. Dus ik probeer het straks misschien. Krijg ik een kans van je.
Ga er even over nadenken. Okay. Trainerscarrière natuurlijk. Bij Groningen assistent. Hoofdtrainer bij Veendam Emmen in het buitenland. We komen er allemaal nog over te spreken. Ik vroeg me af, Joop, trap jij zelf nu nog wel eens tegen een bal?
Oh, ik zou zo graag willen. Maar ik betaal de tol nu van operaties die in mijn actieve carrière heeft plaatsgevonden. Kruisbanden, menisci. En ik denk dat wat mij nu ongelooflijk veel parten speelt, is de operatie die ik heb gehad aan mijn kruisband. Ja, gerevalideerd. Dat was mijn Heerenveen-tijd trouwens. En het einde van de competitie scheur ik mijn kruisband af. Verkeerde diagnose gesteld. Ben gewoon gekocht door mijn geliefde FC. Door de keuring gekomen. Maar in de voorbereiding ging het al mis. Okay? En toen geopereerd. John de Wolf en ik waren de eerste twee die na een kruisbandoperatie weer een carrière hebben gehad. Normaliter werd je afgekeurd. Ik moet nog normaliter goed uitspreken. Anders krijg ik op mijn sodomieten van Jacques d'Ancona. En, ja, en die slijt.
Daar is nu niks meer van over, van die knie.
En toen heeft Geekie Mijns, toenmalig ook clubarts van FC Groningen, al gezegd van Joop, op latere leeftijd krijg je problemen. Ja. En op dat moment denk je daar niet aan. En denk je, ja, ik vind het goed, ik kan weer spelen. Maar ik kan niet meer. Die knieën gaan niet mee. Dus ik wacht eigenlijk op een boodschap straks, als ik die afspraak maak, van nou, daar zal wel een nieuw in moeten. Want ik denk dat het niet best is.
Ja, maar misschien kan dan weer een heleboel.
Dat hoop ik, want ik had een broertje hekel aan duur lopen. Maar ik doe er nu een moord voor om dat te kunnen doen.
Ja.
En dat kan niet. Als ik aan het wandelen ben, dan komt de pijn al. Ja. En dat is niet prettig.
Nee. Nou, ik help je hopen dat daar nog verandering in komt. Mm. We gaan eerst terug in de tijd, Joop. Want jij bent een op- en top stadjer. Maar jouw geboorteplaats is Hoge Zandschappenmeer.
Ja, Sint-Jozef ben ik geboren. Dat is volgens mij een Rooms-Katholieke. Hoe heet zoiets? Waar de baby's worden geboren.
Ja, de geboortekliniek.
Ja, zoiets. Maar in ieder geval Sint-Jozef heet het. En ja, mijn moeder ging op bezoek bij haar ouders. Dus mijn latere opa en oma. Die woonden geloof ik toen in Vauxhall of Hoge Zand. Maar dat weet ik niet meer zeker. En uiteindelijk komen de weeën en dan, ja, dan wordt het geboren.
En het was kerst.
En het was eerst kerstdag. Dus het blijkt ook dat ik ben overladen met cadeaus in het Sint-Jozef. Natuurlijk katholieke instantie. Ja, en wat is niet beter dan op de...
Kerstkindje.
Het was een kerstkind. Een kind van Jezus.
Ja, maar zijn je ouders zelf ook zo gelovig? Of was het alleen omdat je daar toevallig ter wereld kwam?
Wij zijn compleet atheïsten.
Oké. Staat genoteerd.
Dus het was gewoon... Ja, dat was toen gewoon in die tijd, 60 jaren... Ja. Als jij niet thuis... Meestal werden de kinderen thuis geboren. Maar de intrede ziekenhuis was iets minder. Maar daar had je echt zo'n geboortekliniek of zoiets.
Ja.
En dan ging je dan heen.
En zo geschiedde dat niet de stad Groningen... maar Hoogezand-Sappemeer in jouw paspoort staat. Irritant lijkt me, of niet? Als
ja, maar
je echt
ik vind het helemaal
bent.
Niet. Ik ben zo trots op Groningen.
Ja.
En dan kom ik, je hebt me net al geïntroduceerd. Wat hartstikke leuk was trouwens. Dan kom je op vliegvelden. Je gaat de hele wereld over. En dan ben je echt een echte Groningen, een stadje. En dan staat de Hoogezand-Sappemeer. Van hoe ziet dat dan? Ja, dan moet ik dat allemaal weer gaan uitleggen.
Jacob Frerik zit hier tegenover mij.
Ja, roepnaam Joop.
En Joopie ook op meteen?
Ja, vroeger was Joopie.
Vroeger
toen ik kleiner was, ja. Naarmate ik ouder werd, vroeg ik niet om Joop te noemen, maar noemden ze me Joop.
Ja.
En de Freer komt van mijn opa. Dus ben vernoemd, noemen ze dat. Hè?
En kleine Joopie groeide op in Hartjestad.
Yes.
Waarom woonden je ouders Hartjestad eigenlijk?
Nou ja... Ik heb ook in Oostparkbuurt gewoond, Gerbenbakkerstraat.
Ja.
Maar heel kort. Dus het ging al vrij vroeg naar de binnenstad. En dat was in dit geval Schoholm. Daarna Munnekeholm en Zuiderdiep. Mijn ouders wonen daar nu nog. Op
zeg maar een beetje in de buurt voor de mensen die het niet kennen. Die weten vast wel waar dat grote postkantoor vroeger zat.
Ja, dat is Munnekeholm.
Ja.
Ja, daar nu geloof ik een
sportschool
zit. Ja.
Ja.
Dus dat is de Munnekeholm. Daarachter parallel ligt Schoholm en Zuiderdiep. Het pand is Hoek, Munnekeholm, Zuiderdiep. Daar wonen mijn ouders nu nog. Daar wonen ze nog.
In hetzelfde huis?
In datzelfde huis, ja.
Hoe oud zijn je ouders?
Oh, die zitten in de 80. En die moeten nog een steile trap omhoog, waarvan ik al niet eens omhoog kom. Ja, die heb ik wel gewaarschuwd van, hey, daar moeten we eens een keer wat aan doen. Dus ik geloof dat er nu zo'n stoelliftje erin wordt gezet. Maar het is ongelooflijk dat ze het nog zo lang hebben volgehouden om die steile trap omhoog te komen.
Maar jij krijgt ze daar niet weg?
Onmogelijk. Die krijg je er niet uit. Nee. Het zijn echte binnenstadmensen geworden. En, ja, en zodoende ik ook dus.
Ja. Dus hoe was het opgroeien daar? Kon je daar spelen?
Jazeker. Er waren pleinen, grasvelden, ruimte. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Want de ruimtes die er waren, staat nu een bankgebouw, een verzekeringsbouw of whatever dan ook. Maar toen werd er gewoon geleefd op straat. Het Italiaans. De was van de een naar de andere huis. En ze moesten je echt van straat roepen om te gaan eten. Waarin je ook helemaal geen zin had. Omdat er gewoon heel veel werd gespeeld. Maar vooral door mij gevoetbald. En dat was leuk om te doen.
En waar toverden die vriendjes om mee te voetballen vandaan? Dan zo in de
nou ja,
binnenstad?
Je hebt je binnenstadvrienden. Maar je had ook... we voetbalden ook wel tegen andere wijken. Vinkhuizen, Selwert, de Hoogte, whatever. En toen ik natuurlijk als jongen ging voetballen... want in de 60e jaren, bijna 70... mocht je pas met 8 jaar lid zijn van een vereniging. Oftewel van een voetbalvereniging in dit geval. Maar ik was 6 en ik wilde ook al gaan spelen. Mijn vader speelde bij VV De Vogels in het Stadspark naast Velocitas. Dus automatisch ben ik daar begonnen en dan werd ik gedoogd, zeg maar, af. Ja.
Je was net te jong, maar vooruit.
Ik was te jong en speelde al wel. En dan zag ik ernaast Velocitas, of wat ik niet wist dat het Velocitas was. Ik zag alleen maar hele grote tribunes. Dus ik dacht het gevoel te hebben dat het FC Groningen was.
Zelfde clubkleur ook natuurlijk.
Ja, groen-wit. Maar ik vroeg aan mijn vader van, hey, is dat de FC? Kan ik daar spelen? Hij zei, daar kan je wel spelen. Hij gaf geen antwoord op het eerste. Maar daar kan je spelen. En vanaf die tijd ben ik Velocitaan geworden. Vanaf mijn achtste jaar.
En
dat heb ik tot 19 gedaan.
En daar trof je ook de kinderen om vervolgens mee op straat te voetballen?
Ja, dus het veranderde wel van vrienden. Want je ging heel veel om met de boys die in je team speelden. En die woonde overal ergens in de stad Groningen, in welke wijken dan ook. Ja. En dan ging ik naar de Weijert, dan ging ik naar Vinkhuizen. Dus ik werd wel een beetje uit de binnenstad gezogen, zeg maar.
We gaan er zo verder over praten, maar het is ook een muziekprogramma. En we gaan naar de zangeres zonder naam.
Waarom?
Precies, waarom?
Nou ja, we bouwen het een beetje op natuurlijk. Hè? En in die 60e jaren was zij natuurlijk als Nederlandse artiesten ongelooflijk populair. Bij de stadse mensen zeker, de binnenstad. En het levenslied, dus de voorloper van André Hazes, die we nu allemaal prachtig vinden. Ja, stond toen op een heel laag pitje, maar niet de zangeres zonder naam.
En werd dat thuis gedraaid?
En dat, ik denk in de buik al heb ik daar iets van gehoord. Maar oké, ook in dit geval de Tom Jones, Engelbert Humperdinck. De Beatles kwamen eraan. Ja, maar zangeres zonder naam zit wel heel erg in mijn hoofd, ja.
Ja, want je moeder draaide dat?
Omdat mijn moeder dat draaide, ja. Ja.
Ach, vader lief. Ja, we zaten tijdens dit nummer al even te kletsen, Joop. Dit gaat natuurlijk over een vader die drinkt, het zware leven van vroeger. Jij zegt, ja, ik herken dat wel een beetje. Ja,
moest het wel even doorheen kouwen, deze.
Ja. Is moest, je ging, moest je zong ja, wat nee, lang door.
Economisch was het natuurlijk barre tijden in de 60 jaar. Ik heb het ook begrepen van mijn ouders dat een hoop familieleden ook richting Canada gingen om daar hun geluk te beproeven in werk, want er was heel weinig werk. Op het laatste moment zijn wij niet gegaan. Dus ik was bijna een Canadees geweest. Maar je ziet de tekst, het levenslied. Mm-hmm. Je ziet je hoort aan de tekst al van dat er natuurlijk ook veel al naar de drankfles gegrepen werd om de problemen een beetje te vergeten.
Nee, was dat bij jou thuis ook zo dan?
Nee, dat niet. Mm. Dat niet. Maar zo'n zangeres zonder naam weet dat natuurlijk wel goed. De emotie erin te krijgen, ja. Omdat in die tijd het gewoon hartstikke zwaar was, ja. Voor Nederland.
En wat voor jongen was jij? Was jij een belhamel?
Nou, ja, belhamel. Even de definitie van belhamel. Ja, ik probeerde wel stoer te doen. Ja, Pietje Bel. Ik was wel een straatschoffie. In die zin, die opgegroeid wordt in de binnenstad. En dat is altijd best wel wat harder dan eventueel in een wijk, niet zo kort te doen. Maar ja, daar was het één voor alle voor één. En kijk, als je een paar stappen maakt naar vandaag de dag, dan is de agressie vele malen meer. Er worden al naar andere tools gegrepen, zoals pistolen, messen, et cetera. Maar dat was toen niet zo. Dat was er echt nog wel, als je daar ruzie had, werd het met de vuist uitgevochten. Dus veel meer respect voor elkaar. In die zin. En de winnaar was de winnaar. En de verliezer die droop af. Klaar. En zo ben ik een beetje opgegroeid. Maar veelal ook, wat ik net al vertelde, weggezogen naar andere plekken in de stad om daar gewoon te voetballen. Want dat was mijn passie. Dat vond ik prachtig om te doen.
Ja. Je zat wel in de stad op school?
Borgmanschool. Achter de Martinitoren. De lagere school dan, zoals wij die noemden. Basisschool nu.
Ja.
Dus ik liep altijd mooikeurig over de Vismarkt, Grote Markt. Soms ook natuurlijk door de Nieuwstad. Et cetera. Het is algemeen bekend dat ik nog wel eens in een maandblad, een voetbalmaandblad heb gemeld dat je had vrienden vroeger. Er bestond helemaal geen hard drugs of wat dan ook. De heroïne die stak later pas de kop op. Maar de jongens waar ik mee speelde, er waren ook een aantal die dus niet goed af zijn gegaan. En die zijn linksaf gegaan in plaats van rechtsaf. Zijn criminelen geworden omdat ze verslaafd waren aan. En dan en toevallig had ik een interview met een journalist van het grootste maandblad, voetbalblad van Nederland. En wat gebeurt er? Er komt een van mijn goede vrienden van vroeger. Toen waren we 6, 7, 8, 9. Ja, die stond daar niet meer in een goede staat. In die zin dat hij mij herkent. Ik was bij de drie zusters. En met dat interview. Ja, en dat bevestigde het beeld. Want ach Joop, jij hebt het wel goed gedaan, ik niet. En dan zat er iemand naast die uitgemergeld was van de verslaving, de heroïne. Ja, dat was koor op de molen voor die journalist. En dan lees je de kop en al mijn vrienden zijn verslaafd. Voetbal is mijn redding geweest. En ik denk, Jezus, Mina. Het gaat heel ver, maar oké, het zij zo, maar als ik maar weet hoe het zit.
Maar het zegt misschien wel, opgroeien in de binnenstad is anders dan in een andere stadswijk of in een dorp.
Vandaag de dag is de binnenstad ook alweer veranderd. Ja. En, maar toen werd het wel wat pittiger. Ja. Alles wijkt nu ook uit naar den landen. Hè. In de stad is er bijna niks meer te doen, omdat het zo zwaar beveiligd wordt overal. Dat ze al naar het platteland verhuizen om daar de nodige inbraken te plegen. Ja. Maar de stad is nog steeds aantrekkelijk.
Je ouders wonen er gelukkig dan nu mooi veilig.
Ja, zeker.
Joop, kan jij nog herinneren de eerste keer dat jij als supporter in het Oosterpark kwam?
Ja, zeker. Dat was toen ik heel klein was, op de schoot van mijn moeder. Vak S, Zaagsmolderwegkant, achter de goal. Ja, voor R of S, weet ik niet meer zeker. R of S. Dan zat ik op schoot en werd ik gedoogd ook door de kaartjescontroleur. Ik mocht gratis mee, omdat ik jong was, maar wel op schoot. Dus geen plek bezet houden. Ja, en dat was in de tijd van Piet Fransen, Nordström, Ab Gritter, Hugo Hovenkamp, Wim van der Heijden. Daar zat je naar te kijken. En later werd ik iets ouder. Mocht ik alleen naar de wedstrijd, maar geen geld voor. Dus voor die tijd ging ik al helemaal rondom het stadion om te kijken als er ergens een gaatje te vinden was om toch stiekem er doorheen te kruipen om de wedstrijd te zien. En dat deed hij nog wel eens. En dat was wel leuk, helemaal als je weet dat je later in datzelfde stadion mag gaan spelen.
Dus jij sneakte gewoon het Oosterparkstadion in en dat lukte ook.
En dat lukte ook. Ja. Er werd door, heette niet Arend? Arend Terpstra en zijn vader, die verkochten de Hema-worsten, de worsten, aan het hek. Werd het door het hek gegeven, zo. En soms had je ook geen geld, maar wel honger of trek.
Ja.
Maar later een kaartje gekocht en een eigen vlag gemaakt. En daar in de hoek, ook bij de Zaagsmolderwegkant, daarmee lopen zwaaien. En in mijn clubje aanmoedigen.
Ja, toen al, hè?
Toen al, ja.
Tom Jones, Delilah. Wat is dat voor nummer voor jou?
Nou, maar dat is ook weer in het kader van in die tijd dat de Tom Jones, Engelbert Humperdinck, de Beatles, alles kwam natuurlijk opzetten. Maar dit plaatje hoorde ik ook nog wel eens door mijn gehoor vanuit mijn ouders kant. Want die was ook vrij populair, die beste man.
Nou, laten we luisteren naar die beste man. Tom Jones.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, 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 Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take any more. Forgive me, Delilah, I just couldn't take any more.
So, we moeten bijna even van bij komen. Joop, wij hebben het gehad een beetje over voetbal en een beetje over de stad. Kwam het leren er nog van? Waar ging je naar de middelbare school eigenlijk?
Nou, ik deed mijn CITO-toets en het advies HAVO-Atheneum. Maar dat vond ik natuurlijk helemaal niks. Want ik had helemaal geen HAVO-Atheneum vrienden. Dus Er ging een grote gors in de, niet uit de binnenstad, maar de Vinkhuizen, de Wyatt-vrienden, Oosterpark-vrienden. Die gingen ingang Stadspark, Hendrik Westermavo. Dat is in de Parkweg.
Ja.
Die ging daar omheen. Dus ik heb hem daar ook aangemeld. Mijn moeder zeuren in dat ik op een hoger niveau het aan kan. En dat het zonde was, maar ik was onvermurbaar. Ik ga met mijn vrienden mee. En dat heb ik gedaan.
Jouw hart lag natuurlijk al lang bij dat voetbal. Jij speelde toen dus bij Velocitas.
Ja.
Maar we weten ook dat jij al snel naar FC Groningen bent gegaan. Hoe ging dat?
Nou ja, het zit nog wel een verhaal aan vast. Want toen ik in het A1 van Velocitas zat en eigenlijk de eerste jaar senior werd, dus ging naar het eerste of naar het tweede. Jan Rozema en Ton Rozema, die zijn ook echte Velocitanen. Die waren daar trainer. En Jan Rozema op dat moment van het eerste elftal. En vier A-junioren kwamen in aanmerking voor het eerste elftal. En dan moest het natuurlijk doorgeselecteerd worden. Maar ook, ik kon best wel tegen de bal aanschoppen. En we waren talentvol. We, zeg ik ook. Ik had toen Chrisje de Koe erbij en Aalen van der Meer. En die hebben ook later allemaal Groningen gehaald. En, maar die vertelde me, stel dat jij geselecteerd wordt voor de FC en daarna moet je nog militaire dienst in, dan kan je carrière wel vergeten. En dan wordt geen contract aangeboden. Oh, daar ben ik toch wel een beetje nerveus van. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb vervroegd de militaire dienst aangevraagd. En ben in 82-8 de luchtmacht ingegaan. Om zo snel mogelijk van mijn dienst af te komen, om toch te kijken als betaald voetbal voor mij is weggelegd.
En waar kwam je terecht in die dienst?
Nou, het was geloof ik groep geleide wapens 5 tegen de Oost-Duitse grens aan. Toen was de muren nog. Dus moet je nagaan, jeetje, mina, voel me oud, zeg.
Lang geleden.
En alleen dat wilde ik natuurlijk niet, want ik wilde bij Velocitas het eerste spelen. En als ik naar 5 GGW ging, dan moest ik 2 weken of 3 weken was ik verdwenen. En met een weekje vrij. Dus kijk, de huisartsen van vandaag de dag, die zijn meer op afstand. Maar toen een huisarts in die tijd was heel close met zijn patiënten. En daar heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat er een soort urgentieverklaring kwam. Ook via de huisarts. Dat ze me niet zonder mij kon, zo lang. En dan kon ik dus naar het vliegbasis Leeuwarden. Ja, dat was beter.
Dus zij liet verklaren dat zij niet zonder haar Jopie kon. Dan zou het niet goed komen met mams.
Mijn moeder heeft al een reputatie hier in de binnenstad. Dus die kreeg het gewoon voor elkaar.
Prachtig.
Ja.
En toen zat je dus redelijk in de buurt. Kon je blijven voetballen. En ben je blijkbaar opgemerkt door Groningen op een
nou,
of andere
manier. Nou, eerst
Cambuur. Ga ik nou te snel?
Cambuur, ja, ga je te snel. Cambuur had mij opgemerkt. En dat was omdat ik in die tweede klasse speelde. In de Friese Pool. Dus we speelden tegen Leeuwarden, tegen Heerenveen, Dio Oosterwolde. Dat soort clubs. OMB Drachten. En die hadden mij al opgemerkt. En waarom? Ik was op dat moment topscorer van de tweede klas. Maar ook, er stonden 12 goals achter of zo, na 3/4 seizoen. Maar ik had er al wel 20 gemaakt. En waarom staan die andere 8 er niet bij? Als ik weekend dagdienst had van de luchtmacht, ja, dan moest ik spelen. En dan meldde ik me wel ziek.
Aha.
En in de Leeuwarden Courant stond altijd een samenvatting van de wedstrijd met alle goalscorers. En daar mocht ik niet in staan. Dus we hadden nog een Jan Ebbinger bij ons in het team. En die kreeg mijn goals op zijn naam. Dus Cambuur had me al opgemerkt. En Weilen, Piet de Koe, dat was de vader van een van mijn beste vriendjes in die tijd, Chrisje de Koe. Die antwoordde op mijn vraag van Azing Grieven. Die was toen trainer van de Groninger selectie. Die had je toen. Die had stad, noord, oost, zuid. Daar werd uitgeselecteerd. Dan kwam je in het provincieteam. En dan speelde je tegen Friesland in Drenthe en Overijssel. En als je daarin uit werd geselecteerd, zat je in het noordelijk team. En dan ging je naar Zeist. En dan kwam Zuid, West en Oost of zoiets bij elkaar. En dan kwam je in het Nederlands team. En dat is een hele lange weg. Maar Azing Grieven zocht nog een linksbuiten. 16, 19. En Piet de Koe zegt van, hey, er speelt er een bij Velocitas. Misschien kan je die gebruiken. Zit in de leeftijd. En die hadden een oefenwedstrijd tegen Appingedam. En daar zaten een aantal trainers op de tribune. Waaronder ook Theo Verlangen, die van Groningen naar Cambuur ging. En die zegt van, nou, ik speelde een van mijn beste wedstrijden die ik ooit gespeeld had. Dus ongelooflijk. Het lot moet het bepalen waarschijnlijk.
Ja.
Ik had weekend nachtdienst gehad. Ik had amper geslapen. maandagochtend pas vrij. En maandagavond moest ik spelen. Van driedaagse nachtdiensten. 12 uur op, 12 uur af. En ik speel gewoon mijn beste wedstrijd van mijn leven. En ja, een verlangen zegt van deze jongen gaat al naar Cambuur. Henk Nienhuis was daar te kijken met Han Bergen. Ja, en toen kwam Henk Nienhuis op bezoek. Die belde aan. Ik moet even met jullie spreken, met mijn ouders. Want Joop moet niet naar Cambuur. Die moet naar Groningen. Maar ja, ik ben natuurlijk een stadse jongen. Ondanks dat ik aan reiskosten toen al 800 gulden kon krijgen bij Cambuur.
Zo.
Ging ik voor 150 gulden in de maand naar Groningen. Alleen maar omdat het mijn club was. Dus zo ben ik bij de FC terechtgekomen.
Zo ben jij bij de FC gekomen. Ik voorzie grote tijdsproblemen, Joop. Volgens mij moeten wij een programma van 4 uur minstens gaan maken. Ja, want ik hang aan je lippen.
Je moet wel weten wie je uitnodigt.
We gaan het toch, toch even naar een nummer dat jij hebt uitgekozen. Meatloaf.
Ja.
Ook niet het kortste nummer, dankjewel daarvoor.
Het spijt me, ik had het ook helemaal niet in de gaten dat ik zoveel heb uitgekozen met een hele langere. Maar nee, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights.
Dat, ja, dat was
in
die
tijd,
tijd ja.
Was het top.
We zaten allebei mee te zingen, Joop.
Ja, mooi hè?
Kan niet anders bij dit nummer, hè?
Ja, die was een superhit toen, ja. In die tijd. Maar ja, je had ook Level 42, UB40, Sade, al die... Ja, die had ik op mijn... hoe heet zo'n dingetje?
Walkman?
Walkman,
ja.
Ja.
Ja, later Discman.
Ja.
Maar toen was het nog de bandjes.
De bandjes.
Ja. Oké, okay, we zijn bij FC Groningen aanbeland. Dat was nog het 16-19 team qua leeftijd, toch?
Dat was een Groningen selectie. Je werd geselecteerd voor Groningen 2.
Ja.
Wel even voor de luisteraars. In die tijd was er geen opleiding. Eerste en de tweede. En de tweede kreeg je 2 jaar de tijd om een contract te verdienen. Of nog minder. En anders moest je gewoon weg. Dus die jeugdopleiding die we nu allemaal keurig hebben op Corpus en Hoorn bestond niet. Iedereen speelde bij zijn amateurclub. En daarna werd je geselecteerd eventueel voor de FC. Nou, en dat kwam ik in Groningen 2 terecht. Henk Nienhuis, Han Bergen werd toen hoofdtrainer. Maar Haddershuizing, Paul Mason, Pieter Huistra, Otto Halming, Ed Zulner, Robby de Blois. Ik kan ze allemaal Philip Gnodden. gewoon geweldig team. Bijna iedereen heeft een carrière gehad in het betaald voetbal. Dat was echt een unicum. Want de rekenfactor is, als er 1 of 2 doorbreken naar het eerste toe, dan zijn ze op blij.
Hoe ging die doorbraak bij jou?
Nou, na 3 maanden werden Haddershuizing, Paul Mason en ik werden overgeheveld naar het eerste. Dus er was ook met Erwin Koeman, die er toen nog speelde. Die ging later naar weg, naar PSV. En na 3 maanden zaten we erbij. Maar toen kwam het succes ook van de FC in de Europa Cup. Met Fandi, Atletico Madrid, Inter Milan. En daar waren wij natuurlijk heel dichtbij. Als drietal die er al naar het eerste konden. Soms werd je geselecteerd, mocht je op de bank zitten. Angst en beven van ik zal dan neervallen. En toen werden we volledig opgenomen in het eerste elftal. Maar oké, Henk Nienhuis was daar trainer. Hij was assistent trainer van Han Bergen. Die ging op zijn eigen benen staan en ging naar Veendam. Ja, hij nam bijna het hele belofteteam mee. Of het tweede elftal naar Veendam. Waaronder ik ook. En werden we uitgeleend. Nou, dat zat op een bierviltje bij Renze de Vries. Van neem die jongens maar mee. En als het wat wordt, dan komen ze maar weer terug.
Zo ging dat toen.
En zo ging het dus.
En wat voelde je toen? Was dat dan
Ik mocht natuurlijk mijn laatste 5-6 wedstrijden heb ik in de basis gespeeld. Ik debuteerde tegen de Go Ahead Eagles uit. Kwartier ingevallen voor Anna Mulder. En de week erop, omdat wij niet die vierde plek konden halen, want vierde plek was standaard UEFA Cup. Dat konden we niet halen. En Hamburg besloot om te verjongen, om te kijken als wij het aankonden. Waaronder dus de Paul Mason, de Harrishuizing en de Joop Gal. En ik heb mijn basisdebuut thuis tegen AZ. Wonnen met 6-2. Het ligt op mijn netvlies. En ik maak de zesde goal als linksback. Nou ja, dat vond het publiek natuurlijk helemaal prachtig. Een stadse jongen. Harris is ook trouwens een Groninger.
Ja.
Wel uit de Rapel, maar wel een Groninger. En dan heb ik alle wedstrijden gespeeld tot het einde van de competitie.
En toen moest je naar Veendam.
Ja, maar voor je ontwikkeling was dat wel goed. Misschien was het net even iets...
Maar vond je dat toen ook?
Nou, op dat moment is het even een zuur appel. Oftewel, van je hebt een voetbalgesprek met de trainer. Van we twijfelen als het nou wel wat of niet wordt. Maar ik denk ook de overredingskracht van Nienhuis heeft daar geteld. Want uiteindelijk gingen we wel. En ik ook. En achteraf gezien is dat gewoon voor mij heel erg goed geweest.
Ja?
Ja. Daar heb je echt... Kijk, de eerste divisie, zoals het toen heette, dat was meer kick-and-rush voetbal. 1-op-1. En je werd daar best wel fysiek, weet je, daar ontwikkeld. Dus je moest flink aan de bak. En later in de eredivisie heb ik daar heel veel aan gehad. Dus ik werd van die frele aanvallen, blonde haren, matje in de nek. Vroeger zeiden ze, zegt u maar jonge dame. Ik ben geen meisje, ik ben een jongen. Ik heb nu daar niks meer van over, zoals jij ziet. De luisteraars niet. Maar
die weten dat ook wel.
Maar die weten het. Maar eerste jaar was leuk. Tweede jaar promoveerden we gelijk al.
Ja, precies. Want Veendam deed het ook nog hartstikke goed.
Ja, we promoveren. En wat nog nooit geëvenaard is tot aan de dag van vandaag, is dat alle na-competitiewedstrijden werden gewonnen. Met een RKC Willem II in Vitesse. Ja, dat was onvoorstelbaar. En Veendam naar de Eredivisie is een unicum.
Ja. En dat toen er zo zijn ook jouw prestaties weer niet onopgemerkt gebleven, geloof
nee,
ik.
Nee, want de FC heeft voor een nieuwe trainer gekozen. En die heette Rob Jacobs. En die heeft een paar wedstrijdjes in de na-competitie bekeken. En aan Rens natuurlijk gevraagd van wat is mijn aanbod? Nou ja, er spelen ook nog een paar bij Veendam. En hij vond dat ik terug moest.
Ja.
En een tweejarig contract weer getekend. Maar we konden niet zo goed met elkaar overweg.
Nee, want ik kan natuurlijk hebben. Ik heb jou even doorgelicht en dan zie ik uit die beginperiode wist ik niet alles van je, Joop, zal ik bekennen. Maar je was al snel weer terug bij Veendam. Wat ging er mis tussen jou en die trainer?
Nou ja, er kwam natuurlijk een hele Rotterdamse enclave. John de Wolf, trouwens, allemaal goede voetballers hoor. Adrie van Tichelen en er waren een paar aardige voetballers bij. Maar ik bemerkte ook dat de Groningse jongens, en we hadden er nog wel een groot aantal. Een Marco Waslander, een Dickie Koster, een Klaus Boekweg en ik, zei de gek. En die zag hij totaal niet staan. Hij wilde toch op korte termijn scoren, oftewel succesvol zijn. Dat zijn goed recht. Maar het ging over onze rug en onze ontwikkeling. En toen wilde ik na een jaar wel weer kruipend terug. En gelukkig kon dat ook.
En hoe gedraag jij je dan als je zo baalt van een trainer?
Nou, dat laat ik in mijn lichaamstaal best wel blijken. Misschien soms ook wel in woorden gebaren als er weer een bij de hand opmerking wordt gemaakt.
Maar hangen de schouders
of... Kan ik mij niet diplomatiek uiten hier?
Boos.
Dan word ik boos, ja. Je wilt spelen, hè?
Ja, nee, dat snap ik.
Maar dat kon gelukkig weer terug. En we speelden tegen elkaar, Groningen-Veendam. Tegen mijn oude ploeggenoten. Veendam degradeerde weer dat jaar en ik ben weer teruggegaan. En toen promoveerden we weer. En toen ben ik gekocht door Heerenveen. Heerenveen, net als ik de
uit te leggen. Je 40 seconden.
Oké, heel snel. Heerenveen was totaal geen rivaal. Totaal niet. Voor Groningen niet.
Was toen echt nog een klein clubje.
Een eeuwige eerste divisieclub die altijd in de onderste regionen bivakkeerde. En uiteindelijk door een pure toeval in geluk promoveert naar de Heredivisie. En Riemen van der Velde, René van der Grijp, Joop Gal, Gouwloze, noem ze maar op. Die gingen naar Heerenveen. En ze kochten mij van Veendam.
En had je daar zelf ook financieel voordeel van?
Ja, ik ging meer verdienen.
Ja.
Want,
was dat dan ook de reden?
Nee. Het was Eredivisie. En Heerenveen, Groningen werd het niet. Dus
je moest wat.
Heerenveen was wel een mooi alternatief om te kijken om weer in de Eredivisie terecht te komen. Ja. En dat was een prachtig jaar trouwens hoor.
Mijn kinderen zouden zeggen, ik denk even weer terug aan je kruisbandblessure die uiteindelijk opliep. Dat was karma, Joop.
Ja, ja. Ja, het was een klein luchtduel met Van der Brom. Nu de trainer van Vitesse, als het allemaal doorgaat. En ik kwam gewoon verkeerd terecht. Scheur mijn kruisbanden af. Kom gewoon door de keuring.
Karma of pech, we zullen het nooit weten. André Hazes, heerlijk. Wat gaan we luisteren?
Hij is een voetbalman, hè. Dat is een cliché, maar... André Hazes is natuurlijk helemaal ingeburgerd in de voetbalwereld. Er wordt veel al André Hazes gedraaid.
Ja,
en kantines.
Oranje ook natuurlijk.
Dat soort dingen. En in die tijd, dus ook in mijn jonge jaren, dus ik was 20, 21, 22. Ja, werd hij razend populair met zijn liedjes. En het is altijd zo gebleven tot op de dag van vandaag.
Beetje verliefd, André Hazes senior, moet je er tegenwoordig bij zeggen. Ja. Joop Gal, ik vind eigenlijk zelf altijd al dat we jou ook gewoon Mr. FC Groningen kunnen noemen. Daar heb ik nu mooi even de kans voor, Joop. Want je bent een ras-echte stadje ook nog. Maar jij hebt heel lang in Muntendam gewoond.
Ja.
Hoe kwam je daar terecht?
Misschien bijna nog wel langer dan...
Dan is dat.
Ik in de stad heb gewoond. Ja. We hebben een trainingskamp in de winter van de FC Groningen op Kuala Lumpur. Dat was in de tijd met Rob Jacobs ook. Gingen we daarheen en hadden we een toernooi. Die speelden we daar. We hebben uitgenodigd. Dat was ook nog in het kader van Fandi. En de mobiele telefoon, de social media was er niet. Als je landde op Schiphol, pakte je de kwartjes of guldens telefoon. Die gleden zo mooi in. Je draaide het nummer. Ik ben geland. En in dit geval... was dat ook zo.
En wie belde je dan?
Naar huis, naar mijn vriendin toen.
Ja.
En was ook mijn vrouw. Die meldde van, je moet doorrijden naar Muntendam. Ik woonde inmiddels op mezelf in de kleine Hardingenstraat. Dat is een zijstraat van de Zuiderdiep. Een kleine hardeenheid. Dat woonde prettig voor mij. Dwars door het lawaai kon je gewoon slapen.
Dat was je gewend ook.
Dat was ik gewend, om de hoek van de Nieuwstad. Ja. Dus daar was het al zeker bedrijvig. Ze zegt van je moet doorrijden naar Muntendam. Want we hadden wel afgesproken over het samenwonen. En ik ben een nomade in die zin van, ik pas me wel aan. Dus ingeschreven Muntendam, Zuidbroek, Veendam, alles eromheen, Wildevank. En uiteindelijk werd het een nieuwbouw. Rijtjeswoning in Muntendam.
Maar je bent serieus van Schiphol toen niet meer naar de Hardingenstraat gereden, maar naar Muntendam?
Muntendam.
Hilarisch. En,
ja, de eerste nacht was wel een rare gewaarwording, want ik moest echt even aanstoten van zeg eens wat, want volgens mij was ik doof. Ik kon niet slapen door de stilte.
Nee.
Moet je allemaal even aan wennen, maar... En daar heb ik de rest heel lang gewoond. Dus,
daar hebben jullie een gezin gesticht.
Gezin gesticht, 3 kinderen gekregen. Zijn allemaal volwassen nu. We hebben een huis gekocht, huis verkocht, grond gekocht, huis opgebouwd. En mijn dochter woont nu in mijn huis in Muntendam. Dus dat is ook grappig.
Maar dus je kon dat toch wel aarden uiteindelijk?
Jazeker, want de no-nonsense mentaliteit in die regio. Muntendam en omstreken. Muntendammers zijn hard volk. Maar to the point, recht door zee, zijn die achterbaks hypocriet. Zeggen gewoon wat op staat. En daar hou ik van.
Nou, dat lijkt wel een beetje op stad, toch?
Jawel, het heeft ook iets Gronings misschien wel. Mm-hmm. Noorders, misschien Noorderlings, hoe zeg je dat? Noordelijks.
Noordelijks, ja.
Noordelijks, om goed Nederlands te spreken. Maar ja, daar zijn we allemaal wat nuchterer en gewoon wat directer in een aantal dingen. Dus we draaien er niet omheen. En dat vond ik wel heel erg prettig van Oost-Groningen.
En 3 kinderen, 2 dochters en een zoon?
2 zoons en een dochter.
Oh, sorry, 2 zoons en een dochter. Wat voor vader was jij, Joop? Want je, als voetballer ben je ook best veel thuis, toch?
Veel te makkelijk. Dus hoe streng ik was voor mijn... ik heb 5 jaar ben ik beloofd assistenttrainer geweest. Hè, van Jan van Dijk, Dwight Lodewijk, Ron Jans. Maar ik was 5 jaar lang ook eindverantwoordelijk voor het tweede elftal. Daar was ik strenger voor dan mijn eigen kinderen. Ja, ik was makkelijk. Ik zei altijd ja. Nou, als dat een goede eigenschap is, mag je over discussiëren trouwens. Maar ik vond het allemaal wel prettig. Want als ik een smile en een glimlach op iemand zijn mond kon laten krijgen, dan vond ik dat. Dan was mijn dag goed. Nou, en dat deed ik heel vaak. Tot irritaties toe van mijn vrouw toen, malige vrouw. Ja, daar hebben we wel vaak discussies over gehad. Dat ik veel te makkelijk was.
Je zegt toenmalige vrouw, want jullie zijn uit elkaar.
Sinds kort, ja.
Ja. Ja. Wat is er gebeurd?
Niks. Nee, er is niets gebeurd in die zin. Dus was in 2019 al dat we haarscheuren kwamen. En dan ga je daarvoor werken met de mediators. En we gaan praten en zorgen dat we kijken als we die haarscheurtjes weer een beetje weg kunnen poetsen. En uiteindelijk moet daar ook nog eens een keer corona aan te pas komen. Want ik heb voor China gekozen in 2019 alleen maar om aan te voelen, oké, is dit wat ik wil?
Jij ging daar werken, daar hebben we het straks nog over.
Maar ook moedwillig gekozen, want ik had China daarvoor al 2 keer afgewezen. Maar nu, ook karma, belden ze me, hey, de mogelijkheid is er weer. En toen heb ik ja gezegd, alleen maar om te kijken van, oké, dan ben ik een jaar even weg. En dan, wat zijn dan nog je gevoelens? En maar ja, niet weten dat de corona kwam en bijna 3,5 jaar vastgezeten. Daar. Ja, en uiteindelijk tot mijn verdriet ook voelde ik hetzelfde. En heb de scheiding doorgezet.
Toen je terugkwam, bedoel je?
Ja. En voor de rest is niets gebeurd. Gewoon, de koek was op.
Ja. Nou ja, maar jullie hadden ook, zij was denk ik jouw eerste liefde, niet?
Vanaf mijn 18e.
Ja.
Op een camping in Zeese.
Oh ja?
Ja.
Wist zij toen dat jij een voetballer
nee,
was?
Nee, ik
wilde
in Vlootstas aan.
Oké, dat
ik
was
ging
het daarvoor.
Toen naar de eerste van Vlootstas. Dus nee, totaal niet.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij een leven in muziek met Jacob Freerk, oftewel Joop Gal.
Dat vind ik zo erg.
Ah, sorry. Maar ik vond het even leuk. Oud voetballer natuurlijk, oud trainer en nog steeds trainer. En ook begeleider van Oekraïners, maar daar gaan we het straks pas over hebben. Joop, we gaan nog even naar de Joop die speler was bij FC Groningen. Want er breekt een periode aan dat je daar echt langere tijd speelt. Van 91 tot 97 uit mijn hoofd, klopt dat?
Ik wilde mijn actieve voetbalcarrière afsluiten bij de FC. Wat me niet gelukt is, want ik heb daarna nog een 2 jaar Vietnam gepakt. Maar ik wilde graag 1 jaar tekenen nog. En dan afscheid nemen.
Dat
maar dat is me niet gegund.
Dat mocht niet, hè?
Nee.
Wie lag er dwars?
Ja, Hans Westerhof. Maar niet dat ik die man niet leuk vond of zo. Je vond hem als hele amabele, goede kerel, goede trainer. En die eigenlijk groot gelijk had dat hij moest verjongen. Dus, maar ik had hem nog wel aangegeven, trainer. Doe 1 jaar, ik ga op het bankje zitten. Ben je me nodig, ben ik er. Strijdbaar, gepassioneerd. Het is mijn club en laat me hier mijn laatste minuut spelen. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. En nogmaals, dan neem ik hem niet kwalijk. Ik kan me wel herinneren trouwens dat er iemand voor de deur stond als journaliste. Die vroeg aan mij, hoe gaat het met de trainer? En volgens mij was jij dat.
Oh, serieus?
Ja. Jij wilde uit mij halen hoe het met Hans Westerhof af gaat lopen.
Ja.
En ik kon me voorstellen dat de hele media op mij afkwam, want ik moest vertrekken.
Mm-hmm.
Nienhuis hing gelijk al aan de telefoon. Ik heb mondeling akkoord al gegeven. Alhoewel Rijsberg en de opvolger van Hans Westerhof mij belde van Joop, jij mag niet weg. Maar ik heb nog, binnenstadprincipe, een man een man, een woord een woord. Ik heb niks op papier staan. Met tranen in mijn ogen heb ik tegen Rijsberg gezegd, ik ga naar Weenam. Dus ja, eigenlijk had ik één keer gewoon een stomme klootzak moeten zijn. En gewoon FC Groningen af moeten maken. Maar de media, Hans werd, trainer Westerhof werd ontslagen. En alles kwam op mij af. Want ja, ik zou de trainer wel even met de grond gelijk maken. Omdat hij die keuze had gemaakt. En ik kwam juist met lovende woorden over hem. En ja, dat vonden sommige media helemaal niet leuk en niet interessant. En jij stond ook voor die deur trouwens, Eva.
Goed. En terecht ook. Dat is een hele logische vraag. Maar dat...
Natuurlijk.
Zeg ik even als
je... Ik neem je toch niet kwalijk. Dat was jouw werk.
Maar waarom was het nou zo belangrijk voor je? Ook dat je ook afscheid nam in het groen-witter.
Als groen-witter, ja. Ja.
Waarom was dat zo belangrijk?
Ja, maar we gaan mijn hele leven al door. Ja. Het zegt al genoeg. Ja. Ik ben een echte binnenstad, jongen. Ja. Ja. En bijna 16, 17 jaar voor de club gewerkt. Dus 11 jaar spelen, 5 jaar trainen. Ja, dan ben je echt de FC Groningen.
Jij hebt over jezelf gezegd, het echte talent had ik niet. Nee. Ik had de passie.
Ja, ik had veel duelkracht, hoe dat zo mooi heet. Gepassioneerd, werklust, over mijn lijkmentaliteit. En doordat ik dat had, compenseerde ik wat ik niet had. Dat was talent. Dus ik hield me staande door gewoon keihard te werken.
En waar baseer je dat op, dat je dat talent niet had? Is dat jou wel eens gezegd?
Dat ik in mijn omgeving spelers zie die beter als ik zijn. Ja. En eigenlijk, ik heb voor de NOS eens een keer, dat heette de tribune op NOS Langs de Lijn, Radio 1.
Perstribune.
Perstribune, over Pieter Huistra. Nou, die heeft misschien ook wel mijn carrière gered. Want Pieter Huistra was linksbuiten en ik was linksbuiten. En er moest wel een keuze worden gemaakt. En Pieter was veel beter dan ik. En Henk Nienhuis, gelukkig, heeft me omgetoverd tot linksback. En linker verdedigen. En dat heeft uiteindelijk doen toekomen dat ik een carrière heb gehad. Anders was het al lang afgelopen geweest. Ik was niet zo goed als... Maar ik had wel mentaliteit. En dan zie je dus dat je daar ja, een behoorlijke carrière mee kan krijgen.
Ja, zeker als verdediger misschien? Of vind je dat een onzin opmerking?
Zeker als verdediger?
Ja. Dat je dan met die mentaliteit
ja,
en dat
maar dat is wel een van de kwaliteiten precies, die je moet bezitten. Ja. Dat je daar over mijn lijk gaat en niet gekke dingen doet.
Ik kan me nog herinneren, Joop, zeg je dat nog steeds? Dat jij het altijd had, het mes moet dwars in de bek.
Ja, ja, ja. Mes dwars in de bek. Ja. Ook op zijn Grunnings. Dus dat vind ik een mooie uitspraak. Dat is typisch Gronings, mes dwars in de bek.
Een typisch Joop Gal.
Ja, ik hanteer het, ja.
Kan je daar nu nog wat mee met die mentaliteit als trainer? Of kan dat eigenlijk niet meer?
Het verandert wel. Het verandert behoorlijk. In de tijd dat ik actief speler was en ook nog een hele grote tijd als trainer. Social media was er dan niet. Maar nu kan je alles en binnen een paar seconden opzoeken. De oefenstof van zich, de trainingsleren, fysiologie. Ja, en nu kunnen spelers zelf ook op internet kijken van is dat wel goed voor mij? Ja, en dan ga je... wel eens wat spelers uitleggen wat je in het fysieke wil gaan doen. En dan denk je, ja, maar trainer is helemaal niet goed voor ons. Want daar en daar staat dat en dat. Dat had je vroeger natuurlijk niet. Nee. Dus je moest goed voor de dag komen nu. En geen onzinverhaal lopen te verkondigen. Want je kan alles controleren vandaag de dag.
En maar die passie en dat oproepen van die passie, kan dat nog wel?
Jawel. Je ziet ook alle succesvolle teams. Nu het Nederlandse team. Die had ook passie. En saamhorigheid. Dat woord, dat had ik hoog in het vaandel staan. Ik zorgde ervoor met mijn trainingskwaliteiten dat het een groep is en bleef. En als het niet was, greep ik in. En zelfs tot het wegsturen van spelers. Totdat ik mijn saamhorigheid weer terugkrijg. Want alle succesvolle clubs of landenteams, die loven. De vraag is altijd, hoe zijn jullie zo ver gekomen? Ja, we zijn één team. We doen alles met elkaar. We doen alles voor elkaar. Er is plezier, er is saamhorigheid. En als trainer moet je dat, heb je daar een ongelooflijke belangrijke rol in. In mijn ogen. En dat kan vandaag de dag dus ook nog.
Gelukkig maar.
Ja.
Over saamhorigheid gesproken. Ik wou nog even terug naar je moeder.
Ja.
Jij hebt een lied voor haar uitgekozen. Hoe belangrijk is zij dan voor jou?
Ja... Wat een pittige. Ik denk, ik ga even 3 keer zuchten. En dan red ik het wel.
Nou, dat mag.
Maar dat doe ik dus niet. Maar oké, ik probeer toch even weer te zuchten. Ja, die is belangrijk voor mij geweest. En vroeger ook moeilijke tijden gehad. Maar de steun en de toewijding die zij naar mij had. Elke wedstrijd vanaf mijn 6e jaar tot en met mijn 36e dat ik mijn laatste wedstrijd voor Veendam heb gespeeld. Bijna 37 waren zij, waaronder mijn vader, ook aanwezig. Die steun, die voel je. Dat er altijd ondersteund wordt. Dat er aandacht voor je kind is. En je ziet ook wel dat het vandaag de dag ook wel een beetje wegkwijnt. Spelers worden afgezet bij je amateurclubje, bij wedstrijden zelfs. Ga niet eens meer kijken. Ik generaliseer niet, want er zijn natuurlijk ook nog hele goede ouders erbij. Maar vroeger was het toch dat bijna alle ouders er waren. Aan auto's geen gebrek met het vervoer. Nu moeten ze kijken hoe ze de uitwedstrijd kunnen ingaan vullen met het vervoer. Ja, die betrokkenheid en die aandacht voor je kind, ja, die was er bij mij altijd. En dat heb ik gevoeld.
Ja, ze zullen ook heel trots geweest zijn waarschijnlijk als FC Groningen aanhangers.
Ja, mijn opa was ook een echte FC Groningen fan.
Ja.
Dus die vinden alleen maar prachtig wat ik gepresteerd heb. Alhoewel ik mijn moeder toch nog wel eens even een keer pas op de plaats moet geven. Want het kind is voor haar alles. Hè? En dan wil er wel eens opmerkingen komen waarvan ik denk van, nou, doe dat nou maar niet.
Zoals?
Maar dat is haar ten voeten uit. Ze is hartstikke eerlijk. Nou, je moet niets over mij zeggen.
Je had natuurlijk trainer moeten worden toen FC Groningen bijna degradeerde.
Bijvoorbeeld. Ja, ja. Kijk, daar zit ik allemaal niet op te wachten. En ik kan het me wel voorstellen van haar kant. Maar dan wordt er een beeld gevormd die ik niet wil. En als je er goed over nadenkt, is het niet eens slecht. Want dat is gewoon moederliefde. Klaar uit.
Welk liedje hoort erbij?
Ik heb Queen gekozen met mama.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Joop Gal, wat weinig mensen weten, denk ik, is dat jij bijna ondernemer was geworden. Flink geld had verdiend na jouw spelerscarrière.
Oh zo.
P&P Projects.
Maar eerst was ik... Kijk, de Nederlandse mentaliteit is ook, als je in Engeland einde carrière hebt, krijg je een testimonial. Is een vol stadion. Het geld wat er binnenkomt van die 50, 40, 30.000 mensen die naar jouw laatste wedstrijd wil kijken, naar jouw afscheidswedstrijd, dat mag je allemaal zelf houden of aan een goed doel geven. Hier in Nederland stop je zondag en maandag is het vergeten. Over en sluiten. Dus ik denk, oké, maar wat wil ik na mijn carrière doen? Je hebt natuurlijk alleen maar in die voetballerij gezeten. In feite vanaf je zesde jaar. Ik denk, ik moet iets beginnen tijdens mijn carrière. Want dan ben ik nog steeds die voetballer die een onderneming heeft. En niet na mijn carrière beginnen, want dan zijn ze echt vergeten. En dan kan je er ook geen voordeel uit halen. Dus ik wilde daar gebruik van maken. En ik ben in de merchandising gegaan. En dat ging vrij goed. We deden op een gegeven moment de merchandise voor Van Dijkhout, De Dijk, Anouk, et cetera. En samen gegaan met P&P Projects. En dat ging ook goed. We gingen van een 3-4 tonnetjes omzet en guldens trouwens, naar heel snel 1,5-2 miljoen.
Je gaat me toch te snel. Heb je Joop Gal, die is een voetballer.
Ja.
En die bedenkt ineens dat hij de merchandise van dat soort popgroepen gaat doen.
Dat is gewoon benaderen. En dat was ook wel gevarieerd. Ik bedoel, voetbaltrainer zijn of voetballer zijn is ook gevarieerd in die zin.
Maar hoe kwam je hierbij dan?
Ach ja, flink over moeten nadenken. En hoe werkt die handel? Dus wat voor geïnformeerd, huiswerk gedaan. En uiteindelijk een keus gemaakt. En dan hopen dat het goed gaat. En je komt sneller binnen. Want we zijn ook Radio 538 met Erik de Zwart. En dan, als ik mijn naam noem, dan, oh ja, dat is die voetballer.
Ja, ja.
En dan kom je binnen. Kijk, als je eenmaal binnen bent, dan moet je wel je verkopen. Maar je moet je ook kwaliteit bieden. En uiteindelijk ging dat goed.
Maar we weten allemaal dat jij uiteindelijk assistent-trainer bij Groningen werd en toch in het voetbal verder bent gegaan. Dus wat is er gebeurd?
Ja, dan kwam door Jan van Dijk. Jan, die was samen met Hans Schrijver, had hij het overgenomen bij de FC. En het fenomeen staf bestond toen uit één assistent die ook nog eens een keer tweede deed. En meer niet. Als je vandaag de dag dat kijkt, zijn er meer stafleden dan spelers. En Jan vroeg mij, belde mij eens een keer van Joop, zou je mij eens een keer op een ochtend kunnen helpen? Want ik wil in drie groepjes werken met drie trainers erop. Je bent net gestopt in je ambieerde trainingsvak. Ja, dat wel, want ik had tijdens mijn carrière al mijn diploma's gehaald. Natuurlijk kan ik je wel helpen, want bloed kruipt ook waar het niet gaan kon. Ik was aan het afkicken in feite, want de dagindeling, het groepsgevoel, de humor, alles bij elkaar miste ik vreselijk. Is ook logisch. Dus ik heb daarop bevestigd op geantwoord. Ik kom wel even langs. Nou ja, de dinsdagochtend werd ook een donderdagochtend. Ja, en langzamerhand vroeg Hans Schrijver, die wilde af van het tweede elftal. Die wilde alleen maar assistent zijn. Ja, en toen heb ik dat met beide handen aangegrepen toen ze mij dat aanboden. Ik zeg, nou, dat wil ik heel graag doen. Dus ik kon mij verder ontwikkelen als trainer. Alhoewel ook ik eerst de vogels heb gekozen. Ik kwam niet zomaar direct in de betaald voetbal. Ik wilde wel zien als het vak mij beviel. Dus ik heb mijn oude de vogels gekozen, waar ik ooit ben begonnen, wilde ik ook als trainer beginnen. En dat heb ik gedaan en het viel goed. Ja. Ik heb zelfs, mijn nummer 10 was Alberto Stegeman.
Oh, serieus?
Jazeker.
Ach, hilarisch.
Ja, ja. Daar heb ik nog steeds contacten mee. We zijn goede vrienden.
Was het een goede voetballer?
Ja,
ook?
Absoluut. Ja? Kijk, in die tijd had je de divisies niet. Vierde, derde. Had je hoofdklas was het hoogst. Nee, je speelde in het westen hoofdklas. Alleen hij had Noordkaap BV hier, zijn productiebedrijfje. En koos ervoor om voor de vogels te spelen.
Ja.
Ja, ik vond een geweldige kerel, man. En een goede voetballer.
Maar goed, uiteindelijk ben je dus het onzekere trainersvak ingegaan, ja, terwijl je een goedlopend bedrijf had.
Precies, dus dan moet je eigenlijk hartstikke net te gek voor zijn dat je naar een vak gaat waarin je overgeleverd wordt aan de goden en je zo goed als je laatste wedstrijd bent. De emotie regeert en ja, maar toch voor gekozen, want je zat er al je hele leven in. Ik denk, daar red ik het wel in.
Ja.
Alhoewel ik mijn eigen tekortkomingen daarin ook moet zien, want ik ben natuurlijk zo'n moeder, zo'n zoon, een flap uit. En diplomatieke opmerkingen maken is eigenlijk niet aan mij besteed. En dat is niet al te slim soms.
Noem eens een voorbeeld.
Ben wel eerlijk.
Waarin dat wel eens.
Ach ja, ik zeg waar het op staat. Ja. En ik draai er niet omheen.
En welke speler, welke speler komt daar
niet? Dat geldt
niet
voor spelers, maar het geldt ook voor bestuursleden, leidinggevende, beslissers die over jou moeten beslissen. Die in mijn ogen te weinig verstand van het spelletje hebben, die mij wel willen vertellen hoe het in elkaar zit. Ja, en dan beginnen bij mij een beetje te trillen. En dan zeg ik dingen die je niet moet zeggen. En nou, daar heb ik wel van geleerd. Natuurlijk ontwikkel je daar ook in. Maar dat heeft me wel wat gekost.
Ja, ik zit nou eventjes, ik denk, zal ik daar nou nog even op doorzeuren? Want het is een aantal keer natuurlijk niet helemaal tot het einde goed gegaan bij een aantal clubs. Maar ik heb niet het idee dat je hier nu wel over uit wil wijden, of wel?
Nee, ik heb geen bonje gehad in bij de Eagles niet of zo. Was wel wat moeilijker met Paul Bosveld op dat moment. Maar Paul Bosveld en Mark Overmars konden ook niet door één deur. Ja, dat voelde ik behoorlijk. En dat was mijn eerste club ook weer buiten het noorden in feite. Heb ik al spijt van dat ik ben daar zelf gestopt. Omdat ik vond gewoon dat de sfeer en de samenwerking gewoon niet optimaal waren. Nou, dat is later ook wel uitgesproken dat het ook zo was. Want Paul Bosveld is nu een goede technisch manager bij de Eagles geworden. Maar in die tijd was hij meer een puber. Die vond het allemaal wel fijn, leuk. En die maakte alleen maar grapjes en grollen. En deed de meest gekke dingen. Ja, dat vond ik niet professioneel. En dus omdat het niet professioneel was, ben ik weggegaan.
Ja. Maar heb je ooit spijt gehad dat je die maatschappelijke carrière niet bent ingegaan? Of is dit nou eenmaal de enige weg die voor Joop Gal geschikt is, dat voetbal?
Ik dacht het wel. Alleen, daar denk ik vandaag de dag toch anders over. Het leven wat ik nu doe, bevalt me uitstekend. Geen betaald voetbal, alhoewel ik nog steeds mijn ambities heb. Dat is buiten kijf. Maar vanaf China, Indonesië eigenlijk, ja, heb ik toch besloten om het wat rustiger aan te doen. Iets meer van het leven te willen genieten. Want je wordt natuurlijk en werd behoorlijk geleefd. Iedereen bepaalde voor jou de stress. Die stress bepaal ik nu zelf, wanneer ik die krijg. En je snapt zelf al dat de emoties rondom onze sport viert hoogtij. En ratio is er niet meer. Ja, dat vind ik na zoveel jaren toch ook wel klaar. Ik heb mijn uitzondering nog wel als ik het betaalde voetbal in zou willen. Die uitzondering bepaal ik ook. Niet iemand anders. Wat speciaal is voor mij. Dus dat heb ik nog wel. Maar het leven wat ik nu leef, vind ik leuk om in te leven.
Gaan we het nog over hebben straks. Wat je nu allemaal doet. Ik wil eerst met jou naar Jannes. Waarom Jannes?
Nou, A, wereldgozer. Verschrikkelijke aardige man. Heeft ook geen arrogantie. No nonsense guy. Praat met iedereen. Succesvol als zanger. Ook het levenslied. Hè. De voetballer is inherent aan ons voetbal. Maar hij ook. Hazes, hij. Maar Jannes heeft ook een liedje gemaakt. En dat gaat over een vriend. Een vriend van hem. Dat was volgens mij ook zijn zaakwaarnemer, begeleider. Of hoe je dat ook noemt. Agent. En die is ook overleden. En daar heeft hij een lied voor gemaakt die hij amper kan zingen. Daarom is hij ook niet zo populair of bekend. Hij heeft eens een keer in Ahoy opgetreden. En daar was ik ook. En hij wist ook dat ik daar was. En toen ging hij dat lied zingen. En hij zei ook van, dat kan ik bijna niet aan. En waarom vind ik dat liedje mooi? In mijn Veenamtijd als trainer-coach had ik een peetvader, een peetmoeder voor onze kinderen. En dat heette Gineke en Koos. We waren kinderloos en we hebben hun gevraagd om peetvader, moeder te zijn van, stel voor dat ons iets overkomt, dat ze voor de kinderen zorgen. Koos is een wereldgozer, een echte Oost-Groninger, Muntendammer, die alles met zijn handen doet en ook recht voor zijn raap is. Hele grote bek, maar ook een heel klein hartje. Herkenbaar in die zin. En hij werd een goede vriend van mij. We spelen tegen Telstar thuis. We winnen met 1-0 in een belabberde wedstrijd. Een beetje gelukkig gewonnen. En Koos belt me altijd gelijk na de wedstrijd op. Want hij was vervent supporter van Veenam. En die belt me dan altijd op. Mijn mobieltje was er inmiddels. En zegt dan, hey, kom eens nog even naar boven. Dan gaan we nog eenmaal in de drink. En in dit geval kreeg ik dat ook. Koos, in mijn display, Koos. Maar Koos kwam er niet voor. Het was Henk, een andere vriend. Henk Bouw, die zegt, ik zeg, wat dus doe met de telefoon van Koos? Hij zegt, Koos is net overleden. Hij zegt, wat? Ik dacht dat het kapot ging. Hij had naar de wedstrijd gekeken. Maar het was vrij koud. En is toch direct naar huis gegaan. Gaat zitten. Zijn vrouw, Gineke, vraagt van, hey, wil je wat drinken? Dummy, maar een potje bier. Ze gaat naar de keuken, komt terug en ligt die dood in zijn stoel. Nou, het is een goede vriend, maar ik ging helemaal kapot. Toen, in zodoende, dit plaatje.
Meer dan een vriend.
Ik kon alles vragen, jij stond altijd klaar. Ik moet de pijn nu dragen, zo in één keer uit elkaar.
Je maakt het jezelf niet makkelijk, Joop, in deze uitzending. Nou ja.
Nee, maar ja, om even over mijn... Dit zijn zware, zware liedjes voor mij, die ik bijna nooit kan luisteren. Ik heb het ook voor jou gedaan, in die zin. Om er een beetje overheen te lullen. Jannes heb ik ook al in Oekraïne, waar ik gewerkt heb, ook in China, vrij populair gemaakt onder mijn gemaakte kennis en vrienden nu.
Lijkt me een hele prestatie. Ja, Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, hij zal er nog geen boekingen van hebben gekregen waarschijnlijk. Maar Jannes is onder mijn vriendenkring in het buitenland hartstikke populair.
Ze hebben geen idee waar ze naar luisteren natuurlijk, maar
inderdaad.
Het slaat toch aan. Nou, jij maakt zelf een mooi bruggetje naar Oekraïne. Joop, want jij hebt je trainerscarrière in het buitenland voortgezet. En ik kan me nog herinneren dat ik dat bij ons op de site las. En dacht, Joop naar Oekraïne en dan Joop naar China. Wat is dat in jou?
Ja, nee, daar had ik weinig moeite mee trouwens. Want ik wilde... Kijk, op een gegeven moment zit je in een fase van je carrière als trainer. Waarvan je denkt van, hey, is Nederland nog wel geschikt voor mij? Ja of nee? Of wil jij je voeten eens onder een andere tafel leggen? En andere culturen leren kennen? En je moet eerlijk bekennen, het was eerst Oekraïne. Maar dat China, vanaf mijn schooltijd al, was ik al in geïnteresseerd. De lessen die je daarover kreeg, et cetera. Dus dat vond ik wel heel vreemd. En ik ben in 85, dacht ik, met Veendam naar China geweest. En zijn we 12 dagen hebben we daar vertoefd. En dat land zag er ook heel anders uit dan vandaag de dag. Hoe snel, dat is ook weer een open deur en een cliché. Die economische groei, die ontwikkeling, die is zo immens hard gegaan. Daar kan een bullettrein niet tegenaan. Dat is ongelooflijk. Maar ik wilde ook wel eens de andere voetbalculturen leren kennen. Van hoe hou ik mij daar staande? Mijn emotie, ik ben een people's manager. Mijn emotie, mijn humor, dat moet vertaald worden. Dat is allemaal...
Hoe gaat dat dan?
Dat komt misschien allemaal niet zo over. Maar nee. Ze kunnen wel aan je lichaamstaal ook zien, en je lichaamshouding, dat je iets grappigs zegt of dat je het niet te serieus moet nemen. En uiteindelijk... Ja, die culturen, vooral ook, maar ook in Oekraïne hoor, daar luisteren ze gewoon. En als we een moeilijke training hebben en ze moeten daar zwaar trainen, zeggen ze, hoe lang mogen we dat doen? Beetje het Amerikaanse gevoel van trainen. Maar ik wil eens kijken hoe dat was en ging. En nou ja, je hebt altijd een tolk bij je, want als je in Oekraïne of in China, de Nederlandse taal is bijna niemand die daar tolk in is. Ik moet altijd alles in het Engels doen. Dus van mijn moedertaal naar een andere taal. En dat wordt dan weer
vertaald. Jeetje.
En als je... We hebben een grote speler, Cannavaro, in China. Die was trainer van de andere club in mijn stad, Guangzhou. Ja, en die kon alles in zijn moedertaal doen. In het Italiaans. En dan kan je ook veel meer je emotie kwijt. Nu moet ik alles gaan vertalen.
Ja.
Maar oké, dat is me best wel vrij goed afgegaan.
Maar ik doelde ook een beetje op dat jij verder natuurlijk heel honkvast was. Hè? De stad en Muntendam, en dat was het wel. Met natuurlijk nog wat de trainersuitstapjes. Maar, dat avontuur longt dus toch.
Nou, als jij denkt van oké, ik had een reden om naar China te gaan. Dat was een emotionele reden.
Ja, daar heb je verteld.
En
het ging niet
ik
goed
denk,
tussen
nou,
jou en
een jaar is klaar. Ja. Mijn kinderen kunnen gewoon op bezoek komen, et cetera. Ik kan ook zo weer terug. Ik had 3-4 momenten in het jaar dat ik terug kon. Dus zo vast was het niet. Maar dan kwam corona. Dus de grenzen waren dicht. Die gingen dicht. Je kwam er niet uit. Ja, en dan begin je toch ook wel meer te genieten van de culturen. Die daar heerst en anders is en je beter wil leren kennen. De natuur die daar in China had je tijd voor.
Ja, want dat kon ook, ondanks corona.
Ja, alles was vrij. Na 3 weken het hele land dichtgegooid te hebben, was daarna alles vrij.
Wat gek, hè? Wij hebben allemaal zo'n indruk dat er helemaal niks mocht en kon.
Drie weken niet, nee. Maar dan mochten we hier ook niet, geloof ik.
En hoe trainde je daar dan binnen al die coronamaatregelen?
Gewoon zoals het behoort te zijn. Het werd wel gecontroleerd. Je werd veel gecontroleerd. Het was wel een beetje scheef trouwens. Kijk, na die 3 weken dicht. Kijk, ik liep met mijn Spaanse trainer in Chinees Nieuwjaar in Shanghai. We waren een groot aantal dagen vrij. Dat was in januari. En de eerste dag was het nog hartstikke druk in Shanghai. De tweede dag was het al minder druk. De derde dag, ik denk, wat is hier aan de hand, joh? Nou, de meesten spreken geen Engels. De tekens ken je niet. Dus je weet ook niet wat er gezegd of gelezen. Het doe je ook niet. Ja, uiteindelijk wordt er gebeld vanuit Guangzhou. Want ik werkte in Guangzhou. We gingen even naar Shanghai. Van kom maar terug. Er is iets gebeurd in Wuhan. Maar kom maar terug. We weten niet wat dit veroorzaakt. Dus wij zijn met dan... Ze hebben daar ook een bullet train. Een trein die 350 km per uur gaat. Dus die weer terug. Onze baas was zo slim om te zeggen, weet je wat? Volgens mij escaleert dit. Ga maar naar huis. Ga maar naar huis. Nou, dat heb ik gedaan. De allerlaatste vlucht kon ik pakken naar Nederland. China heeft alles 3 weken dichtgegooid. En dat zijn de beelden die wij hebben gezien.
Ja.
Alles gaat dicht. dat zij vonden dat dat de maatregel was om een virus die zo onbekend was, alleen maar doden vielen. Ja, die hebben extreme maatregelen genomen. Daar zijn ze volgzaam. Ik dacht al toen bij mezelf, als dit in Nederland gebeurt, ze gaan helemaal naar de KL. Dat gaat niet gebeuren hier. En uiteindelijk na 3 weken, kijk, een belletje kan terugkomen. We hebben alles onder controle. En dan ga je gewoon trainen. Want je leefde gewoon vrij. En ik leefde van mijn QR-code. Als jij een groene QR-code had, was het klaar. Maar niemand in mijn omgeving, al die tijd, is weggevallen. Niemand in mijn staf. Niemand van de spelers. Niemand van mijn kennissenkring. De experts waar ik mee omging. Niemand. Ik kom in Indonesië en binnen 2 dagen heb ik corona.
Je kwam in Indonesië na jouw China-carrière. Ja. Daar ben je heen gegaan.
Ik ging rechtstreeks van China naar Indonesië om daar een club te trainen. Want William Pluim en Ankur Jans hadden mij gevraagd: trainer, hoe ziet je situatie in China eruit? 23 december speel ik mijn laatste wedstrijd. Dan ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil. Zou je nog een half jaar Indonesië willen doen? Want ze hebben onze trainer ontslagen. Dus ik kom eraan. Tot mijn grote plezier werd die halve competitie, omdat het corona was, allemaal op Bali gespeeld.
Alle clubs kwamen naar Bali?
Alle clubs kwamen naar Bali. En daar werd de competitie uitgespeeld zonder publiek. Maar je mocht wel, dat heet een open bubbel, je mocht je wel vrij bewegen op Bali. Maar er waren geen toeristen. Alleen maar wat verlopen Australiërs en locals.
En de voetballers.
En de voetballers. Ja, prachtig. Op strand, zonsondergang, met een biertje. En je kijkt links en rechts, er is niemand. En nu is het weer 1 grote kermis, natuurlijk vandaag de dag.
Ja.
En dan viel ik wel best wel met de kont in de boter, als je het zo mag stellen.
En voetbal in Indonesië, daar loopt dan Joop Gal uit Gun rond. Hoe gaat dat?
Gepassioneerde, vooral het publiek. Het niveau is wat lager. Maar daar zijn ze helemaal gek voor voetbal. En jammer genoeg wordt er niet een goed niveau neergezet daarvoor het publiek. Want iedereen is er zo gek van. Ik heb genoten van alle culturen. En nogmaals, Indonesië. Ja,
maar vertel eens, als je daar rondloopt en ze zijn er gek van voetbal. Hoe merkte jij dat dan? Ja, hoe gingen ze met jou
om? Geleefd. Zoals ik jou verteld heb, ik heb geen social media. Ik heb alleen mijn WhatsAppje en mijn telefoon. Ik heb geen Facebook, Instagram of X'en of weet ik veel wat. Maar daar, op de eerste dag, had ik geloof 12 of 13 of 14 Instagram profielen en Facebooks. Ja, ze zijn er zo
Hoezo?
Gek van.
Die worden voor jou gemaakt.
Allemaal nep. Ja, dus ik begin er niet aan. Maar je wordt er aardig geleefd. Helemaal als jij boven het kaft uitkomt.
En wat leerde jij die voetballers? Nou, Nederlandse voetbal. Wat bracht jij nou voornamelijk over daar aan de
Wij hebben een bepaalde mannen. Voetbalfilosofie.
Ja.
De Nederlandse voetbalschool, daar ben ik natuurlijk in opgegroeid.
Ja, nee, het
traditionele vleugelspel, 4-3 punten naar voren, achterlijnen halen. Natuurlijk heb ik me daar ook in ontwikkeld dat niet altijd kan. Dus, maar je probeert daar ook zoveel mogelijk in die traditie te willen spelen. Dan moet je wel de spelers voor handen hebben en dat was toevallig ook zo. En je hebt natuurlijk 2 Nederlandse jongens die mij ook op weg hebben geholpen. In de vorm van William Pluim en Ankur Jans. Ankur had ik natuurlijk al in mijn Veendam-tijd gehad. Dus die melden me ook van hoe je het beste in deze Indonesische voetbalcultuur kan rondbanjeren. Ja, en dat heeft me wel goed gedaan. Ik kon er ook blijven. Alleen ze hadden zeg maar de Azië Cup, de UEFA Cup, hadden ze gehaald. Voor corona hadden ze de beker gewonnen. Maar dat is uitgesteld door corona. En ze verwachten van mij dat ik binnen 2 weken weer terugkwam in Indonesië. Nou, ik had inmiddels in die coronatijd 2 kleinkinderen gekregen. Nu 3 trouwens, maar toen 2 die ik nog nooit gezien had. Ik was opa China.
Opa China?
Opa China die alleen maar op beeld te zien was. Gelukkig maar, want stel voor dat het in de 80e jaren was. Dan kan je een faxje sturen, okay. Meer niet. En dus ik heb ze wel kunnen zien, maar nooit lijfelijk. Ja, dat had ik het niet voor over. Dus dan wilde ik hier blijven.
Hoe was het toen je ze voor het eerst zag?
Ja, prachtig. Dat is mooi.
Ja?
Ja.
Even kijken, wat gaan we
klein
doen?
Kleinkinderen is altijd leuk, Eva.
Ja, dat duurt nog even.
Jij hebt kleine kinderen, ja. Maar kleinkinderen zijn is nog weer leuk.
Ja, ja en waarom?
Ja, weer een andere beleving, een andere geluk, een ander plezier. Je zet jezelf weer terug als klein kind. Ook als je 6-jarige voetbal is, pure voetbal.
Ja.
Geen opdrachten. Wel emotie, maar geen stress. Je doet maar lekker waar je zin in hebt. Dat is het pure voetbal, daar mag ik graag naar kijken. En dat doen die kleinkinderen ook.
Simply Red, Joop. Waarom?
Nou, hij heeft... in dit geval hadden we... Welke hadden we gekozen?
You Make Me Feel Brand New.
Ja, dat is een cover voor hem. Maar hij vertolkt dat prachtig, vind ik. Dat hij dit liedje zingt. En ik hou sowieso al... Ik ben heel breed georiënteerd in de muziek trouwens. Ik ben niet alleen naar een Nederlandstalige geëikte... voetbalkinder in de Hazes en de Vroegers. Nee, in tegendeel. Maar het is heel breed. Alhoewel ik daar heel weinig mijn aandacht aan besteed. Aan muziek, als ik iets luister, hey, dat vind ik mooi. Dan ga ik het niet kopen of zoiets. Of downloaden, dat doe ik allemaal niet. Maar ik kan wel het plezier erin vinden. Om naar mooie liedjes te luisteren. En nogmaals, die is heel breed. En dit is er één van.
Ja!
Joop, komend seizoen train jij Stadskanaal.
Ja, mooi hè?
Ja, vind je het mooi?
Ja, vind ik mooi.
Want dat is oké genoeg op dit moment, een amateurclub trainen.
Ja, dat is ook voor gekozen in die zin dat die twee keer in de week trainen en een wedstrijd in het weekend hebben. Dus ik word niet elke dag geleefd daarin. Ik wil ook wat vrije tijd overhouden. Ik wil niet nog een hoger niveau, want dan moet je weer verder weg. Bijvoorbeeld een vierde of een derde divisie. Dan zit je ook weekenden in Amsterdam te spelen. Nee, lekker regionaal. Veel derbies. Het is alleen maar leuk. En je houdt wat meer tijd over gewoon. En Stadskanaal is... Ik heb 7, 8, 9 clubjes gesproken die allemaal in mij nog waren geïnteresseerd. Maar ik heb wel, naar aanleiding van mijn vorig jaar Jubbega, is het gewoon helemaal misgegaan. Organisatorisch. En daar stond ik totaal niet achter. Dus dit is een goed georganiseerde club die al hun jeugd op divisies heeft spelen. Alleen het eerste loopt nog wat achter. Dus ze willen de doorstroming daar goed hebben. En ik hoop dat ik daar een steen aan bij kan dragen.
Meer tijd heb je ook niet, want je hebt een baan.
Ja.
Wat doe je?
Ik wilde heel graag iets in de maatschappij, de gewone maatschappij betekenen, niet de voetbalmaatschappij. En ik ben gevraagd door een oud-speler van mij, die nu een detacheringsbureau, uitzendbureau heeft. Die las in de media dat ik graag iets wilde betekenen in de normale maatschappij. En er een amateurclubje bij zal doen. En die zegt van, hey Joop, ik heb iets voor je. Zou jij ontheemde, gevluchte Oekraïners willen helpen? Je kent de cultuur, je hebt er gewerkt. Je weet misschien wel hoe je ermee om moet gaan. Je weet hoe je met mensen om moet gaan.
En wat doe je voor ze?
Ik begeleid ze van A tot Z. In alles wat je maar kan bedenken. In het extreme geval. Tot ziekenhuizen, dokters. IND. Goed gevoel geven. Het voelt gewoon heel goed om die mensen ook een smile te laten krijgen. Probeer aan het werk te helpen. Als ik iemand aan het werk kan helpen en die is daar blij mee. Voelt dat voor mij als een goalscore in de bekerfinale tegen Feyenoord. Gewoon mooi.
Zit je ook nog op de tribune bij Groningen?
Ja, wel wat minder. Vooral als oude vrienden op bezoek komen. Bijvoorbeeld Paul Mason of wie mij ook belt van... Hey, ik ben er, dan ga ik met ze mee. Maar ik zie wel alle wedstrijden. Niet alleen in het stadion, maar wel ook erbuiten op tv.
Het is Stadskanaal zondag of een zaterdagclub?
Ja, is zondag. Ik wilde eigenlijk... Ja,
kom je in de problemen,
ik wilde eigenlijk een zaterdagclub. Maar Stadskanaal is zo'n goed verhaal.
Nou.
En, ja, maar er zit ook weer, je weet, je ziet mij hier ook dat ik ongelooflijk moet vechten om mijn emoties te bedwingen. Maar ook daarin zit weer een emotionele keus. Ja. En waarom een van mijn boezemvrienden, Boy Nijg, is overleden. Te vroeg, daar heb ik mee gespeeld. En die heeft 2 keer Veendam naar de Eredivisie geschoten. Dat is zijn club. En zijn kinderen spelen daar nog. Dus dat was ook een gevoel om voor Stadskanaal te kiezen.
Ja, we gaan er ook uit met gevoel, Joop. Want jij hebt een nummer uitgekozen van Clouseau. En dat heeft ook een bijzondere reden. Wil je dat zo aan het eind van deze uitzending nog met ons delen?
Jawel. En ik heb het jaren niet kunnen doen. En ik weet ook niet als het mij nu goed afgaat. Ik probeer me zo sterk te maken dat ik zonder emoties dit verhaal kan vertellen. Kijk, in de voetballerij. Ik was zelf ook een klein kind die keek tegen voetballers op. Betaald voetballers. De Johan Cruijffs, de Verhanigums, en ga maar door. Je kent dat gevoel. En ik kreeg een brief van een jongetje. Daarin stond dat hij fan van mij was. Maar die had leukemie. Dus 11 jaar. En als ik eens een keer op bezoek kon komen. En dat heb ik gedaan in het academisch ziekenhuis. Stadion is vlakbij, dus ik kan zo even over. En ik heb hem bezocht. Uiteindelijk raakt hij in remissie. Remissie betekent dus dat je... hij is genezen verklaard, laten we het zo vertellen. En ik heb mijn ding gedaan. Alhoewel ik me als grote man, een grote bek en een klein hartje daar hartstikke in moest verzetten. Om sterk te zijn, om een ziek kind te zien. Die misschien wel stervend is. Dat is niet prettig. Dus na een maand of 2 maanden kreeg ik een telefoontje van de moeder. Van, Denny heeft leukemie teruggekregen. Is niet gelukt. Ik zeg, ik kom eraan. Ik ben erheen gegaan. Hij ziet mij en lacht. Zijn moeder zegt, dat heeft hij al maanden niet gedaan. En toen zei ik tegen mezelf, dan moet ik dat maar elke dag doen. En dat heb ik tot aan zijn dood volgehouden. Hij is in mijn armen gestorven. In een nacht. Ik dacht bij mezelf, dat moet ik nooit weer doen. Nooit weer. Want stel voor dat het je eigen kinderen zijn. Dit is gewoon een vreemd kind. Maar een behoorlijke band gekregen met z'n tweetjes. Ik denk, dat moet ik nooit weer doen. Ik word trainer bij Veendam. Ik zie een meisje staan. Die heeft een hoofddoekje op, kaal hoofdje. En ik denk, ja, niet doen Joop. Niet doen. Mezelf vermand. Niet doen. Toch gedaan. Die heeft het overleefd. Die heeft kinderen. En die begeleidt nu jongeren die met kanker moeten dealen of hebben gedeeld. Gaat hartstikke goed. Ze zou nooit weer kinderen kunnen krijgen. Maar dat is allemaal goed gegaan. En dat is ook een goede vriendin voor mij geworden. Dat waarom, is in een notendop, Eva.
En maar waarom Clouseau, Joop?
Dit was een liedje die hij graag wilde.
Danny,
bij zijn afscheid.
We gaan er naar luisteren, Joop. En ik dank jou voor jouw openhartigheid en jouw mooie mens zijn, waarin wij hebben mogen delen deze 2 uur. Joop Gal, dank je wel.
Graag gedaan.
Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren, net als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Wel iets moois in het verschiet.